Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Deze keer met een special edition, The Melbourne Malice. Menace moet ik eigenlijk zeggen, niet Malice. Dat is ook een goeie.
Ja, Melbourne Malice. Dat kan ook niet slecht zijn, hè?
Oké, maar goed, wij houden ons bij de intro. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. En je hoorde het al, ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy Peking Eend Tim van Haren hebben wij het nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En u hoort het al een beetje, Tim kon vlot inspringen, wij zitten bij elkaar. We hebben gisteren de Aziatische cuisine in Australië mogen proeven, de speciale editie dus. En we hebben zelfs een speciale gast bij. Welkom Peter Bergman, CEO van het Data Protection Institute.
Thanks, mate.
Kijk eens aan. Hij is al goed aan het
organiseren. Dat krijg je, ja. Kijk, ik heb Peter gewoon meegesleurd om hier met z'n drieën het echte privacy nieuws vanuit Australië verslag te kunnen doen. En wat hebben we dan zoal mee? Ja, natuurlijk hebben we dan privacy in het Australisch. We gaan Tim even op de proef stellen na 6 maanden in Australië wonen.
Help.
We hebben een nieuwe paper die ik heb meegenomen. Recht op privacy is eigenlijk een vorm van onderdrukking. Daar gaan we het even over hebben.
Okay.
Ook in België is er nu een oproep om social media accounts te verbieden voor jongeren. Ook al zitten we in Australië, dat zien we toch nog voorbij komen. In Hongarije zet men nieuwe technologie in. En als je Hongarije hoort, dan weet je, dat is uiteraard niet om fundamentele vrijheden te bewaren of te bewaken, maar om ze te inperken. Daar gaan we het over hebben. En nog veel meer deze week in onze Australische aflevering van Das Privé. Als klein updateje neem ik even iets mee wat we voorbij zagen komen de afgelopen 2 weken. Een mooi voorbeeldje van het bekende Streisand effect. Een boek van een ex-executive van Microsoft, van Facebook. Altijd interessant. Daar komen dan, dat hele boek gaat over hoe Facebook gerund werd, hoe het management met dingen omging. Opnieuw sowieso interessant, maar waar ik even op wilde inzoomen is een heel specifiek stukje. Iets wat Johnny Ryan, de bekende Ierse privacyactivist, al uit dat boek had gelicht. Een boek wat Facebook Meta wanhopig probeert te verbieden en vandaar de link met het Streisand effect. Ja, dan weet je, door dat te doen, dat is de beste PR marketing die men ooit kan willen. Een boek over Facebook, hoe slecht ze het allemaal doen. Dat dan willen verbieden, ja, dan weet je, iedereen wil dat boek hebben. Een stukje waar Johnny Ryan op inzoomde was het volgende. We spreken begin 2018. Men is bezig, de GDPR komt eraan en we moeten gaan kijken naar hoe kijkt men daarnaar vanuit Facebook. En in Facebook voelt men de buil hangen. En men is dingen aan het bespreken. Ik ga even een quoteje meegeven wat dus uit het boek komt. Europe is steaming about privacy and Facebook. And they're ready to adopt a law, the General Data Protection Regulation, to crack down on how big tech uses personal data. Goed, dus dat weten we. Dat is de context. GDPR is er. Dan zegt men, en het is een overleg tussen de Ierse regering op dat moment en Facebook. Ierland die nog steeds heel erg gretig is om bedrijven zoals Facebook binnenboord te houden, want dat brengt natuurlijk heel veel geld op. De vertegenwoordiger van de Ierse regering, met de naam Kenny, is bezig over ja, wie gaat nu dat handhaven, die wetgeving. En Kenny geeft aan, die wil dat Ierland dat gaat doen. Maar, zegt hij, en ik ga nu weer even quoten. Kenny wants it to be Ireland. We do too, Facebook dus. But we've got a problem. Because no one believes Ireland will be tough enough on the tech companies. With good reason. Kenny needs to make it seem like his regulator, the Irish Data Protection Commission, is on the case right now, doing proper oversight. A watchdog Europe can trust with this responsibility. En goed, dan gaan ze dus een beetje door waar ze uitleggen van ja, eigenlijk gebeurt dat niet. Dus wat moeten we doen en waar vraagt de Ierse overheid op dat moment de hulp van Facebook? En ik quote weer, in other words, we should tell the world the lapdog has been a pitbull. Men vraagt dus specifiek, goh Facebook, kun jij de komende periode niet een beetje berichten naar buiten brengen over hoe zwaar jij gereguleerd wordt, hoe zeer jij moet afzien, hoe sterk Ierland daar niet mee bezig is in voorbereiding van de GDPR? En ja, ik vond dat gewoon, want dat is natuurlijk ondertussen al 6 jaar geleden. Ik vond dat een hele interessante quote om die dynamiek te laten zien tussen Facebook, de Ierse autoriteiten vanuit de overheid en de Ierse privacycommissie zoals ze die altijd gezien hebben. En dat plaatst wat we de afgelopen jaren zagen ook weer in een herkenbaar daglicht, denk ik.
Ja, het klein beetje credibiliteit die Ierse toezichthouder nog zou gehad hebben, en ze hebben er al niet zo heel veel meer van, is met deze quote echt wel fataal neergeschoten. Hè. Dat is vrij duidelijk, denk ik.
Ja, en we zien dan misschien het laatste jaar een beetje een kentering, maar ik denk, Peter, als je dit zo voorbij ziet komen, dan is het toch wel duidelijk dat dit met volbedachte raden en op iedere mogelijke manier toen de GDPR eraan kwam, dat probeerde te ondermijnen.
Ja, en ik denk dat we toen al signalen hadden, tijdens die periode werd er al heel veel op de wetgeving gelobbyd. Hè. Er waren websites die dat helemaal in kaart brachten, hoe dat die lobbymechanisme werkte. En dit is een the next level, denk ik, dat we nu zien.
Ja, het verschaft gewoon een leuk inkijkje in hoe die mechanismes werken. Hè? Hoe men daar vanuit dat soort bedrijven dan echt al ja, met de overheid aan toe mee bezig is. Hoe gaan we dit manipuleren? Ja, ik vind het altijd grappig om dat soort inkijkjes in het lobbywerk te zien waar wij als simpele burger niet altijd bij stilstaan. Ja, hoe zal ik het misschien zonder al te cynisch te worden, maar om toch eigenlijk te zien hoe je op iedere manier gemanipuleerd wordt.
Ja, en ook dat het geen paranoïde verhaal is als je zegt dat ook de Ierse toezichthouders ergens wel onder de duim zit van Meta. En dat die beïnvloed worden op een manier die Meta enorm hard ten goede is gekomen de afgelopen 6 jaar. Dat is een feit. Dat is iets wat we nu ook zien. Er wordt vaak nog eens van gezegd van, oh nee, die zijn onafhankelijk en die doen hun ding en die zijn gewoon op een andere manier daarmee bezig dan de andere Europese toezichthouders. Hier zie je eigenlijk exact waar het probleem zit. Er is echt een vorm van collusion.
Het doet me een beetje denken, Peter, aan het gesprek waar wij gisteren of een paar avonden geleden hadden over hoe je ziet dat voor sommige dingen pakken bij ons in België het CCB, het Center for Cybersecurity, goed gefinancierd, krijgen ruimte om allerlei initiatieven te ontplooien en dat je bij ons en doorheen heel Europa ziet dat men voor de privacyautoriteiten daar vooral niet wilde.
Ja, dat valt enorm op als ik rond het CCB hoor dat er toch wel middelen genoeg zijn om die handhaving te voorzien. En dat we eigenlijk moeten vaststellen dat bij de gegevensbeschermingsautoriteit heel hard gevochten is geweest de afgelopen jaren om toch maar extra personeel te krijgen. Dat valt heel hard op. Het is het belang dat speelt. Ik moet ook een beetje denken aan wat zich afspeelt momenteel in Amerika. Maar dat je ziet dat Trump toch ook heel hard beïnvloed wordt door de tech-companies. Daar is het allemaal wat duidelijker. En wij denken dan als Europeanen, ja, voor ons, hier speelt dat niet, maar het bewijst het tegendeel.
Ja, we moeten wat dat betreft zeker niet te hoog op het paard gaan zitten om te zeggen, hier in Europa doen we het allemaal anders. Het speelt hetzelfde. Ja, we kunnen alleen maar hopen dat iets is waar bijvoorbeeld de burgerrechtenorganisaties en allerlei partijen, een NOIP, waar we genoeg negatiefs over kunnen zeggen, maar toch ook genoeg positiefs. Ook die organisatie waar Johnny Ryan voor werkt, hè, waar dit nu bij naar voren kwam, dat die tegengas blijven geven. Dus goed, iets om in ieder geval dat boek. Het is ook zeker een aanrader. Careless People heet het dus. Eentje die ik ook zeker wel ga willen lezen. Maar Tim, voordat we erin vliegen met wat artikeltjes.
Oh ja.
Met wat privacy nieuws. Luisteraar, de reden waarom Tim al een beetje aan het zuchten en aan het puffen is. Ik heb dus Tim voorgelegd, jij bent hier nu 6 maanden in Australië. Dat betekent dat wij jouw Australisch accent eens een beetje moeten gaan testen. En we hebben een paar, hè, Peter en ik hebben daar eens over zitten brainstormen. Wat zijn nu wat privacy quotes, privacy zinnetjes die we kunnen meegeven. Ik heb vervolgens online een Australische AI gevonden. Eentje met een Australisch accent. Die heeft die zinnetjes ook verteld. Wow. En wat we gaan doen is, we gaan eens even kijken. Wie kan dit het beste? AI of Tim?
Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld gaat zijn van artificial intelligence die de mensheid al voorbij streeft, maar ik ga mijn best doen.
Goed, de eerste quote, Tim, je ziet hem staan. Ik zou zeggen, doe je best.
Ja, oké. Beste luisteraars, I'm very sorry, but here we go. De eerste, maar Sheila told me cookies are best kept for eating, mate.
Oké. Goed, we gaan eens even kijken. Wat vond de AI daarvan?
Maar Sheila told me cookies are best kept for eating, mate.
Peter, als onafhankelijk beoordelaar, wie deed er het beste?
Ik moet zeggen, de analyse geeft mij toch het voordeel aan u, Tim. Ik wil ook nog wat moed geven, want er komen nog quotes.
Ja. daarop niet afschieten.
Maar hier vind ik toch, ja, nee. Ja, dat was met veel meer overtuiging. Okay, dat zat in de AI
goed,
niet.
Goed, goed.
Dank u.
Oké, de volgende. En voor de zekerheid, dus wat was de quote? Ma Sheila told me cookies are best kept for eating, mate. Sheila, Tim, heb je mij gisteren nog uitgelegd. Wat is dat?
Dat is eigenlijk het Australische woord voor vrouw en wordt vooral gebruikt om uw vriendin te benoemen. Okay. Ma Sheila.
Nou kijk, heel Australisch dus. Oké, Tim, de volgende.
Privacy is that, mate. To write.
Oké, goed. AI, wat kun jij daarvan?
Privacy is dead, mate. To write.
Ja, daar kan ik niet aan typen aan die stem.
Ja, nee, wel. We hebben het een klein beetje opgebouwd. Nu zit het toch een klein beetje onder
dat
de bar.
Dat is van 0 naar 100 gegaan, dat vind ik niet fijn.
Ja, maar is het Australisch?
Dat is de vraag natuurlijk.
Ik laat een...
Privacy is dead, mate. To write.
Privacy. Dat is het ding. The privacy is that, mate. Ja. To write.
Oké, goed. Peter, oordeel?
Nee, ik ga toch voor de AI stem. Dus Tim, ik zou zeggen, kom aan jong.
Oké, goed. Ik ga deze eventjes, dus ik lees hem eventjes in mijn simpele Engels voor. Melbourne beaches are safest with cameras, mate. Want natuurlijk gooi je overal mate achteraan. Oké, Tim, Australisch.
Ja, die mate is gemakkelijk, maar de rest. Melbourne beaches are safest with cameras, mate.
Oké, goed. De AI.
Melbourne beaches are safest with cameras, mate.
Ja.
Nou, wat denk je, Peter?
Bart, ik kijk ook even in uw ogen, maar hier vind ik toch Tim net de bovenhand aan.
Ja.
Zou je het zeggen dat het 2 voor Tim is?
En 1 voor AI. Oké, goed.
Dan komen we bij de finale ronde.
Ja, we hebben de laatste. De simpele Engelse tekst is CCTV is necessary for a safe society right on. Oké, Tim, go.
All right. CCTV is necessary for a safe society right on.
Oké, goed. De AI?
CCTV is necessary for a safe society, right on.
Ja, hoe komt dat? We weten dat niet. We hebben dat...
Nou ja, dat is een stukje hallucinatie. Ik heb dus uiteraard zo'n AI, play.ht, heb ik gebruikt. Ik heb gewoon de tekst die we net voorlazen, die heb ik gegeven.
Ja.
En die stopt dat gekke lachje er zelf achteraan.
Wat de hel?
Ja, dat kunnen we hem niet vergeven, hè.
Ja.
Dat is pure hallucinatie. Dus dat is sowieso een punt minder voor AI. Dus Tim, kijk, je bent voorlopig nog gewonnen van AI.
Allee.
Ik ben benieuwd hoe dat de technologie zich gaat evolueren, maar voorlopig heb je nog een meerwaarde. Dus,
ik ben blij om te horen dat ik nog niet volledig obsoleet ben. We zullen zien waar het binnen een jaar of twee naartoe gaat, maar voorlopig, it's a straight ripper, mate.
Ja, hey, goed bezig. Oké. Terug naar wat meer bed and butter privacy.
Yes.
Het is te zeggen, we hadden net over een hallucinatie. En ik moet zeggen, dit is iets wat ik ook redelijk hallucinant vond. Ik kwam een paper tegen, een wetenschappelijk onderzoek. Er wordt wel eens verweten dat academici wat te fluffy zijn. Het te ver gaan zoeken.
Mm-hmm.
Soms te veel verzanden in puur academische argumentatie. En ik, met de beste wil van de wereld, en ik ga echt mijn best doen om hier... We gaan ons best om te onderzoeken wat zit hierachter. Maar ik ga je eventjes de synopsis geven van een paper die ik had gevonden. Waarbij men eigenlijk heel in één zinnetje samengevat concludeert dat privacy, het recht op privacy, gewoon weer een andere vorm van onderdrukking is. Zoals het nu is.
Okay.
Dit heb ik dus gewoon vertaald uit de Engelse versie. Dus dat is niet mijn. Ik heb er zelfs niet eens iets aan toegevoegd. Het is echt gewoon vertaald. En de academische taal. Komt mooi over en ik ga je dus gewoon eventjes het abstract van deze paper meegeven. Privacy is een inherent exclusief liberale aanspraak die onlosmakelijk verbonden is met eigendom, rassendiscriminatie, seksuele controle en klassensegregatie. Online privacy wordt echt onkritisch gepromoot door academici, activisten en het mediadiscours als een burgerrecht. En zelfs als een vorm van sociale rechtvaardigheid. Maar de onderzoekers bouwen voort op de argumenten van feministische, queer, black radical tradities en GDPR-juristen om 3 argumenten in de tegengestelde richting te maken. En die 3 argumenten zijn... En nu ga ik het wel even samenvatten. Ik heb eigenlijk in de show notes de hele tekst geplakt, maar dat is bijna niet om aan te horen. Samengevat... Privacy is geen sociale rechtvaardigheid. Het versterkt ongelijkheid en controlemechanismen zoals raciale en seksuele normering. Privacy is onlosmakelijk verbonden met privébezit. Het is een exclusief recht dat historisch bedoeld was om huiseigenaren te beschermen en wordt nu gebruikt om bedrijven de controle te laten behouden. En online privacy is een mythe. Het internet functioneert door data te delen en bedrijven hebben geen werkelijke prikkel om privacy te beschermen, behalve als een strategie om aansprakelijkheid te ontwijken. En daar wordt gepubliceerd op het internet en dan ontstaat er een discussie. Als je dat zo hoort, wat denk je daarvan?
Ik moet eerst... Ik ben nog altijd aan het verwerken wat er eigenlijk in godsnaam in dat onderzoek staat. Laten we daarmee beginnen. Ik bedoel, de termen die daar gebruikt worden, in de academische wereld zijn die af en toe wel eens populair. Maar ik begrijp het niet zo goed, om heel eerlijk te zijn. Ik begrijp het punt dat ze willen maken niet goed. Willen ze nu eigenlijk zeggen dat als je spreekt over online privacy, dat je daarmee eigenlijk een soort de gevestigde waardes en kapitalistische normen op de een of andere manier gaat beschermen, want dat is absoluut niet wat ik puur vanuit mijn eigen ervaring en ook mijn professionele ervaring zie in het werkveld. Privacy is net vaak een drijfveer om op een objectieve manier kritisch te staan tegenover bepaalde zaken die anders discriminerend zouden werken. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van artificial intelligence en facial recognition, waar we dat vandaag de dag langs alle kanten erdoor willen duwen. En waar privacy een van de argumenten is om te zeggen, data protection ook, om eigenlijk te zeggen, laten we even kijken naar wat de impact daarvan is op de betrokkenen. Rekening houdende niet in het minste met het feit dat artificial intelligence en facial recognition bijvoorbeeld het nog steeds vandaag de dag veel moeilijker heeft voor het correct detecteren van iemand met een donkere huidskleur in vergelijking met iemand met een blanke huidskleur. En die kritische houding in mijn ogen is net bevorderend om discriminatie weg te werken. Dus nee, ik begrijp één niet goed wat dat de kritiek hier is en ik volg het ook absoluut niet.
Ja, ik deel een beetje het idee dat je even moet bekomen als je zoiets leest. inderdaad. Het enige wat dat ik misschien, en ik probeer het dan positief te benaderen, zit hier een positieve noot in. Ik hoor wat dat team zegt. Ik denk dat er wel bedrijven zijn, zeker en vast, die zoeken in de balans tussen innovatie, tussen geld verdienen. En aan de andere kant staat dan privacy. Dat ze soms zoeken waarom zouden we aan die kant van privacy moeten investeren. En ik denk nu net dat het framework dat we hebben vandaag bedrijven ertoe dwingt om erover na te denken. Het is ook een regelgeving geschreven in de eerste plaats als een soort van... richtlijn voor bedrijven om zich daar op een vlotte en een goede manier naar te kijken, naar privacy. Dus ik begrijp wel dat dat iets in een blijvende discussie is van in welke mate zijn bedrijven echt wel willing to invest. Hè? Willen ze in privacy investeren? Wat maakt dat ze dat gaan doen of niet doen? Dat is dus het enige waar dat ik...
Kijk, waar ik meteen tegenaan heb bij dit soort dingen, en dan vind ik, dat is het terechte verwijt wat je denk ik vaak naar academici kunt maken, is als dit iets is waar je echt aan wilt kaarten, als dit iets is wat belang heeft, wat maatschappelijke relevantie heeft, dan moet je het op zo'n manier kunnen uitleggen die voor iedereen begrepen kan worden. Mm. En gewoon al de manier hoe ik daar straks de intro gaf, en dat komt uit hun eigen paper, dat is onbegrijpelijk voor normale mensen. Die niet in het sociaal activisme zitten, die niet al jarenlang academisch onderzoek doen naar ongelijkheid. Dus dat is voor mij punt 1. Als dit een echt iets in zich heeft, dan moet je dat ook op een normale manier kunnen vertellen. Op een begrijpbare manier. En dat is een vertaalslag die ik denk ook dat je tegen dit soort onderzoekers kunt meegeven. Ja, die moet je kunnen maken. Ook als je zo'n paper publiceert. Zelfs als je zo'n paper publiceert, gericht op andere onderzoekers, dan nog vind ik dat je toch in ieder geval het abstract, de synopsis, in een begrijpbare taal moet kunnen meegeven. En als ik dat probeer te vertalen naar iets begrijpbaars, dan kan ik een aantal dingen uithalen. Van oudsher, privacy, het recht om met rust gelaten te worden, komt inderdaad uit die context van binnen je eigen huis. Moet jij zelf kunnen kiezen wat je doet? Moet je niet in de gaten gehouden worden? Dat gaat dus eigenlijk al uit van het feit dat jij een eigen huis hebt. En betekent dat dan als jij geen eigen huis hebt, dat jij geen recht hebt op privacy? Nou, als je die insteek een beetje pakt, dan zie je al ergens een ideetje van, goed. Het is gebaseerd in eigendomsrecht. Vind ik overigens een compleet verkeerde premisse. Mm-hmm. Want het recht om met rust gelaten te worden is niet iets wat zich alleen maar beperkt tot mijn vier muren. Nee, iedere vier muren. En of het dan mijn eigendom is, als vrij persoon met een middle-aged white man met mijn eigen huis en hypotheek. Of dat is toevallig een huurhuisje bij de sociale woningbouw. Dat maakt niet uit. Dus dat vind ik al een moeilijke. Maar ik denk dat dat is waar ze dan een beetje naar terugkwamen. Van, het vertrekt weer vanuit een bepaald bezit. En niet iedereen heeft bezit. Iets, en daar, opnieuw, ik ben nu maar aan het vertalen van wat ik denk dat ze bedoelen. Hè? Ja. Dat is al moeilijk genoeg. Maar als er misschien één punt is waar ze vooral naar de online privacy kijken, dan zie je wel heel veel terugkomen dat bedrijven door een schaamlapje van een cookie banner en een aantal dingen mee te geven, het idee creëren van wij houden ons aan de wetgeving, kijk eens, we zijn goed bezig, terwijl ze eigenlijk op de achtergrond gewoon doen wat ze zin in hebben. En dat het in die zin creëert het idee van online privacy eigenlijk gewoon een mythe. Terwijl iedereen toch doet wat ze zin in hebben. En dus ook in die zin is het niet terecht. Nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, en dan moet ik toegeven, dan ben ik er eigenlijk wel. Ja, ja. Als ik even probeer, wat kan ik ervan maken?
Het voelde al een klein beetje als reaching aan, maar... Ja. Nee, ik bedoel, dat is volledig mee akkoord. Dat is het enige punt van kritiek waar ik ergens nog iets in kan vinden. Ook al vind ik niet dat ze dat op de juiste manier hebben gebracht, maar het idee dat inderdaad bedrijven, niet elk bedrijf, en daar moeten we ons ook absoluut geen illusies over maken, heeft privacy en gegevensbescherming hoog in het vaandel. Hoeft ook niet per se. Het leuke is, dat is ook waar dat die leuke quote bijvoorbeeld van onze podcast vandaan komt, Thank God for GDPR, als we dat vergelijken met andere omgevingen waar dat framework van online privacy en gegevensbescherming eigenlijk niet aanwezig is en ook niet ingebakken zit in wetgeving en in grondrechten en mensenrechten bedoel ik. Dan zie je ook dat bedrijven en overheidsinstellingen zich daar absoluut niet mee gaan bezighouden. Maar net daarom vind ik het belangrijk dat een thema zoals online privacy en gegevensbescherming, dat daar een framework rond gebouwd wordt en dat dat iets is waar we op verder bouwen. Oké, historisch zou je kunnen zeggen dat dat misschien niet het meest egalitaire systeem was. Fine, daar kan ik me absoluut nog in vinden, maar we zijn vandaag, anno 2025, veel verder gevorderd. En we zijn bezig over online privacy.
Ja.
Die rechten heeft iedereen.
En ik zit me nog even zoiets wat me nu... Wat ik me dan bedenk, wat ze wellicht ook bedoelen... als ze dan verwijzen naar Black Radical Thought... waar ik bedoel, laat dat voor iedereen duidelijk zijn... waar ik natuurlijk absoluut geen kenner van ben... en amper iets vanaf weet... en alleen maar een beetje ChatGPT heb gedaan... om een idee te krijgen wat dat is. Maar als ik dat dan weer eventjes probeer te vertalen... dan is het van, ja, aan de ene kant zijn wij vaak bezig met... doen wij ook, hè, privacy pointers... tips om je te kunnen verweren tegen online surveillance. Maar eigenlijk moeten we een niveautje dieper gaan. En moeten wij de systemen die surveillance mogelijk maken, ontmantelen. We moeten er niet voor zorgen dat mensen reactief zich beter kunnen beschermen tegen surveillance. Nee, we moeten ze opleiden en trainen, zodat ze beter snappen waar die surveillance überhaupt vandaan komt. En dat dat niet oké is. En dat dat überhaupt niet moet bestaan.
Mm-hmm.
En dat we dus eigenlijk een stapje eerder moeten gaan. Ik hoop, als ze dat bedoelen, opnieuw, daar kan ik iets mee. Daar komt dan eigenlijk gewoon neer op een betere vorm van awareness, die niet gewoon gaat op, hey burger, als je privacy wilt, dan kun je dat zelf doen door deze toeltjes te gebruiken. Maar nog een stapje terug van, hey burger, wij moeten dat met z'n allen gaan afdwingen, dat wij ons niet eens druk moeten maken om die toeltjes, maar dat gewoon, dat wij ervan uit kunnen gaan dat er goed met onze privacy omgegaan wordt.
Ja, daar kan ik me in vinden. Maar misschien, ja, je hebt misschien het probleem al geïllustreerd. We zijn hier drie witte hetero mannen die bezig zijn over dit onderwerp. Op dat op deze manier gebracht wordt, misschien kunnen we dat ook gewoon niet begrijpen. Hè?
Ja, want laat ik wel zijn, als we het dan eventjes hebben over dat zij ook argumenten aanhalen over de feministische, queer, black radical tradities. Daar ga ik het gewoon simpel zeggen. Daar kan ik als inderdaad middle-age witte man... Ik weet gewoon niet goed genoeg waar het over gaat.
Nee, precies. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar daar stopt het dan ook wel. En misschien is dat een soort perspectief dat wij op dat vlak dan missen.
En misschien om af te sluiten, zonder cynisme of sarcasme. Op het moment dat iemand de podcast luistert en zegt van ja, maar ik ben daar meer bekend mee. En ik kan, ik wil zeker eens een poging doen om dit voor jullie uit te leggen op een manier die jullie kunnen vatten. Wat hier nu echt het probleem is en waarom het waarde heeft om hiermee bezig te zijn. Laat het weten, want daar staan wij keihard voor open.
Absoluut.
Nu gaan we even door, Peter, met iets wat jij hebt aangebracht en waar ik denk dat we misschien wel wat concreter op in kunnen gaan. Een berichtje wat in de Belgische media naar buiten kwam. Een Belgische minister die overweegt een identificatieplicht voor het aanmaken van social media accounts.
Ja, en het gaat om onze nieuwe minister van digitalisering. En die minister heeft ook AI en privacy onder haar bevoegdheid. En zij komt inderdaad met een idee om een soort van identiteitscontrole te doen bij het gebruik van sociale media. Het is iemand die wel als parlementslid ook wel sporen had verdiend als het gaat over revenge porn en dat soort van zaken om die zwaarder te bestraffen. Ik denk dat we het ook vanuit die hoek moeten lezen, want het gaat over haar beleidsnota die ze daarover publiceert. Maar het werpt natuurlijk de vraag op, moeten wij als overheid een leeftijdscontrole inbouwen in dat soort van technologieën? Is dat een taak van de overheid? Hè? Dat zijn vragen die bij mij opkomen. En natuurlijk, als je het hebt over identiteitscontrole, dan heb je het ook over leeftijdscontrole. Een onderwerp dat in verschillende beleidsnota's ook aan bod is gekomen. Denk aan Caroline Genet die het op zowel Demir die rond de smartphones op school wil gaan werken. Dus het is een onderwerp dat in ieder geval leeft en wat is de politiek uiteraard niet ontgaan. En vandaar dat idee. Het zou wel de bedoeling zijn dat je nog als een pseudoniem of met een pseudoniem op de sociale media kan. Maar de overheid gaat altijd kunnen identificeren wie achter het account zit. Hè. Dus dat is een beetje het idee. Ik begrijp ook bijvoorbeeld, ik ben eens gaan kijken op de website van de Vlaamse Jeugdraad om te kijken wat vinden zij daarvan. Nu natuurlijk zijn nog maar beleidsnota's, maar zij geven aan, kijk, wij zijn zelfs nog niet geconsulteerd in deze discussie. Het toont dus volgens mij aan dat het echt ideeën zijn op dit moment. Duidelijk een maatschappelijke discussie. Ik praat vaak met ouders van kinderen en vaak vinden ouders het wel vervelend dat hun kinderen op sociale media zitten. Zijn ze daar niet gerust in? Vinden ze het eigenlijk niet slecht als er een bepaalde barrière zou zijn, zoals de leeftijd, alvorens kinderen op die sociale media kunnen? We weten dat het er wel is vandaag. Hè. En dat is misschien een goed voorbeeld van waar dat GDPR wel wat regels oplegt, maar waar dat we zien dat die in de praktijk helemaal niet worden nageleefd. In deze plaats door de data subject zelf, namelijk die kinderen. Hè. Ik beken dat mijn dochter op een leeftijd voor, hè, dus als ze jonger was dan 13, toch al op Instagram wou. En dat je gewoon moet vaststellen dat je kind dat een soort van inclusie in het hele verhaal ziet en dat je daar als ouder heel weinig argumenten kunt tegenbrengen als heel de wereld op dat medium gaat. Dan moet je wel als ouder een heel sterk argument gaan naar boven halen om je kind daar niet op te zetten. Hè. Dus ik las trouwens in die communicatie dat Jeroen Baart, hè, computerwetenschapper, dat hij eigenlijk wel wat waarschuwde voor de gevaren, maar het verbaasde me eigenlijk dat hij in die artikels ook wel aangaf, kijk, België moet niet denken dat die sociale media hun systeem gaan aanpassen en leeftijdscontroles gaan inbouwen, net omdat ze dat hier willen. Dus dit moet... Dus hij stelt eigenlijk een stuk in vraag, zo begrijp ik het toch, dat die platformen effectief naar een systeem zouden gaan. Nu, ik vond dat wel een interessant artikel. Ik weet niet wat jullie erover denken. Moeten we in de richting van zo'n leeftijdscontrole gaan? En vooral de vraag, denk ik, die hier bij mij speelt, is, moet de overheid dat doen of niet?
Ja, ik vraag me al vaker af. Ik kom uit de generatie waarin al die dingen opkwamen toen wij al volwassen waren. Peter, jij ook. En dan kun je zelf bewuste keuzes maken. En dan heb je al een bepaalde achtergrond, een bepaalde maturiteit. En nu zien we langzaamaan generaties die daar van dag één mee geconfronteerd zijn. Dat begint met Sharons. De ouders die al dingen sharen over hun kinderen vanaf dat ze klein zijn, zonder dat ze daar eigenlijk zelf zeggenschap op hadden. Maar we nu langzaam leren dat er dus inderdaad heel veel kinderen zijn die er niet van gediend zijn. En die, om het subtiel te zeggen, flink balen dat hun ouders allerlei kinderfoto's en eerste pasjes en kleuterschool allemaal op social media hebben gegooid. En dat er een beetje voortschrijdend inzicht begint te komen van oké, we hebben dat is er nu. De technologie heeft ons weer eens ingehaald. Eigenlijk hadden wij, met wat we nu allemaal weten, wat wij nu zien van de mogelijke schadelijke effecten op kinderen, dit hadden wij eigenlijk altijd al moeten verbieden onder een bepaalde leeftijd. Dat is iets waar ik me dus eigenlijk wel in kan vinden. Peter, je hebt zelf ook kinderen in een leeftijd. Je geeft al aan dat ze met die dingen bezig zijn. Ik ook. Dus daar kan ik me in vinden. Maar dan kom je natuurlijk bij, ja, hoe ga je dat vervolgens afdwingen? En dan kom je bij het punt van, oké, moeten we dat weer bij de overheid gaan leggen? En anoniem op internet zijn, vind ik, heb ik altijd iets gevonden wat ook een bepaalde waarde heeft. Wat ook een bepaalde ontwikkeling als persoon mogelijk maakt. Soms ten goede, soms ten kwade. En door dat nu bij de overheid te leggen, die kan te allen tijden weten wie jij bent. Ja, daar zit natuurlijk een heel duidelijk gevaar in.
Ja, klopt. Op het eerste stuk, ik heb dat al een paar keer in de podcast ook aangehaald. Ik ben redelijk uitgesproken voor het verplichten van een soort ban op social media voor kinderen. Ik denk, als we puur kijken naar al het onderzoek en het inzicht dat er nu uitkomt over het gebruik van social media, zeker bij kinderen die nog volop ook op het gebied van mentaal ontwikkeling nog volop in ontwikkeling zijn, de verslavende factoren kunnen ongelooflijk schadelijk zijn. Het aandachtsvermogen van kinderen leidt daar enorm onder. Los van dan nog eens ook alle problematiek met betrekking tot het idee dat je eigenlijk continu online connected bent, dat je ook belaagd kan worden als je gepest wordt, dat je belaagd kan worden met sexting, met ongewilde seksuele berichten en intimidatie, 24/7. Er zijn genoeg argumenten voor mij om te zeggen, eigenlijk is dat niet echt een... We krijgen het niet voor elkaar om dan een veilige, deftige plek te maken voor kinderen. En de schadelijke factoren zijn groot genoeg, dat ik daar ergens ook wel geloof dat de overheid daar mogelijk zijn rol in kan spelen. Moet die zo ver gaan? Dat weet ik niet. En ik wil even een parallel trekken, want ik volg daar redelijk hard op de voet op, when in Rome, omdat ik hier in Australië nu toch zit. In Australië heeft men die ban effectief al in wetgeving omgezet en is men nu eigenlijk in de discussie over hoe gaan we dat nu omzetten in de praktijk. Dus onder de 16 jaar kom je, maar in de nabije toekomst in Australië, eigenlijk geen social media platform meer op. Er zijn een aantal uitzonderingen op. Chatdiensten, online gamingdiensten en dergelijke, die zijn uitgezonderd van die ban.
Okay.
Het gaat over TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Snapchat niet, sorry, want dat is een messaging. Maar eigenlijk alle social media platformen die een algoritme erachter hebben, die eigenlijk op de feed werkt. Dat is een beetje de rationale. En men is nu aan het kijken, hoe gaan we dat moeten doen? Hè? We kunnen werken met de digitale identity provider van de overheid zelf, waar inderdaad dan de overheid een zicht krijgt op welke account gekoppeld is aan een bepaalde identiteitskaart en de leeftijd die eraan gekoppeld is. Men is aan het kijken om met third-party age verification services te werken, dus commerciële bedrijven of semi-commerciële bedrijven die aan de hand van biometrie gaan verifiëren of iemand plus 16 is of niet. En daar zijn de technologieën en de ideeën wijdverspreid. Van de klassieke facial recognition tot één voorstel dat nu is ingediend, dat wordt bekeken in Australië, waar men aan de hand van de beweging van uw hand gaat bepalen hoe oud dat je bent. En dat is, met combinatie met artificial intelligence, zou dat volgens wat we nu zien een succesratio hebben van 99%. Waarbij dat je een video moet nemen, je moet een duim omhoog steken, je moet dan van je duim naar een hand gaan en dan terug. En puur die handeling zou met een 99% succesrate bepalen hoe oud dat je bent. Of in een bepaalde leeftijdscategorie. Dus dat zijn nu dingen waar men mee speelt om te kijken hoe kunnen we nu dat op een privacy vriendelijke of minimaal impacterende manier die leeftijdsverificatie gaan inbouwen in social media platformen.
Ja, bedankt om dat zo toe te lichten, Tim. En ik had zelf ter voorbereiding ook wel wat gekeken hoe dat het mechanisme hier werkt. En als je het vergelijkt met België, moet je gewoon vaststellen dat we eigenlijk nog een heel denkproces te gaan hebben. En dat is het denkproces dat zich hier aan het afspelen is, hè, waar dat ik toch eerder begrijp dat men die verificaties bij de bedrijven wil leggen. Je geeft juist de voorbeelden. En dan komt de vraag, mogen we dan AI en anderen gaan inzetten om die toegang tot die sociale media te faciliteren? Dan komt misschien onze AI-act, moeten we die een keer goed bekijken en zien wat dat die daarover zegt. Maar het punt dat ik hier vooral wil maken is, we moeten een plan maken om zoiets aan te pakken en dat zomaar in zo'n beleidsnota gaan schrijven. Een detail eigenlijk van het geheel, want het gaat over een geheel van hoe gaan we om met de sociale media. En misschien om dat stuk ook af te sluiten. In Amerika hebben we het ontslag gezien van Geoffrey Starks, hè. Hij werkt voor de Federal Communication Commissioner, die waarschijnlijk ontslag neemt omwille van de discussie over, en dan gaat het niet meer over de mag ik op het platform, maar wat zet ik op het platform en hoe gaan we de content modereren? Opnieuw dezelfde vraag, mag de overheid, moet die dat in de hand houden? Of moet de overheid regels stellen, gaan de bedrijven dit in de hand houden? Het is eigenlijk net dezelfde discussie die daar plaatsvindt. Het heeft natuurlijk met heel die Trump-administratie te maken. En ja, het verschil in mening tussen democraten en die in Amerika tussen de verschillende partijen zijn over die content met moderatie. En je weet natuurlijk dat Trump een aantal keren van platformen is gegooid en de mond is gesnoerd en daar wil hij natuurlijk op reageren. Maar ik denk dus dat we eigenlijk moeten werken aan een plan. En als je dat ziet, je wordt dat hyperactueel. Overal ter wereld vandaag zijn die discussies bezig. Ik vraag me persoonlijk soms af of ik nog wel een sociaal medium account wil. Als je ziet welke problemen dat we maatschappelijk voorstaan en die moeten oplossen, is het soms veiliger om te zeggen nee, laat mij maar eventjes en laat men eerst eens goed nadenken over die regels en dan kom ik terug op de sociale media.
Het doet mij een beetje denken aan wat wij in de podcast al vaak genoeg benoemd hebben van ja, wanneer wordt er eens een echte oefening gemaakt om te bepalen, oké, we kunnen allerlei surveillance doen om wetgeving te handhaven, Waar stoppen we? Waar ligt de balans? Hoe ver willen we gaan? We kunnen iedereen ook, ik heb het al heel vaak aangehaald, we kunnen ook iedereen met een bodycam rond laten lopen. En dan wordt alles in de gaten gehouden. Daar zijn we het allemaal over eens, dat gaat te ver. Oké, waar ligt de grens dan precies? En die discussie die is nooit gevoerd. En hier zien we een beetje hetzelfde. Al die technologie is beschikbaar voor kinderen. Iedere keer komt er zo naar boven, ja, is dat eigenlijk wel een goed idee? En dan komt men met ideetjes, dan is er zo'n beleidsnota, dan wil men dingen gaan doen. Maar is echt grondig van tevoren gaan nadenken, wat jij ook al aan had, Peter, van laten we eens een plan maken. Laten we daar nu eens echt goed voor gaan zitten. Niet een proefballonnetje, niet iets waar de politicus denkt, ah, hier kan ik even mee scoren, want er is weer een voorbeeld van bullying of harassment wat in de pers heeft gehaald. Maar echt daar gedegen, onderbouwd, als je zegt dat de jeugdraad zegt, ja, klinkt interessant, maar wij zijn nog niet geraadpleegd. Ja, dat, en dan vraag ik me echt af, gaat het ervan komen? Of gaan ze weer gewoon ergens op beleidsniveau, ergens in een kabinet iets bedenken en dat dan uitrollen? En dat er dus weer niet een breed genoeg discussie over heeft plaatsgevonden?
Ja, dat is exact wat hier nu is in Australië afspeelt. Hè. De wetgeving is er, men heeft er een standpunt ingenomen, dat is ingebakken in wetgeving. En men loopt gewoon heel hard vast op het omzetten van wetgeving in realiteit, omdat dat plan, zoals Peter terecht zegt, er simpelweg niet is. Dat was ook in navolging van een aantal incidenten die zich dan hebben voorgedaan in Australië. Dan heeft men daar heel hard op ingespeeld, heel emotioneel ook ergens. En nu is die bander, nu moet die dan omgezet worden in realiteit. Men moet daar een technische oplossing ook voor gaan zoeken, samen met al die verschillende partijen gaan samenzitten om dat te integreren. En dat is er niet. En dan loopt het daar gewoon heel hard op vast. En dat is een discussie die potentieel nog jaren kan duren hier.
Hmm.
Dus dat is iets zeker. Ja, ik volg daar volledig in. Ik denk dat we in België absoluut, als we dat kunnen, en we zijn nog in dat stadium dat we dat kunnen vermijden, dan moeten we dat zeker doen. Dan moeten we ook eens eerst nadenken over, ja, welke middelen hebben wij überhaupt om zoiets te gaan afdwingen? Kunnen we dat? Want het voorbeeld van Jeroen Baart is terecht. Kunnen wij überhaupt naar die bedrijven gaan en eisen dat die wetgeving op die manier in werking kan treden? Of gaan we weer een of andere touw- en spuugoplossing moeten gaan zoeken die dan natuurlijk potentieel de privacy heel erg gaat impacteren?
Ja, één ding, en ik wou het eigenlijk afsluiten, maar dan toch één puntje waar ik nog heel even op in wil pikken. Die vraag van, ja, kunnen wij dat wel reguleren? Die moet een overheid zich helemaal niet stellen. Dit is België. Wij zijn de overheid, wij kunnen dat reguleren. Mm. Of die bedrijven daarin mee willen gaan of niet. Prima, als ze niet in mee willen gaan, dan moeten we het verbieden. Of dan moeten we daar een oplossing technisch voor zoeken. Maar al beginnen vanuit het standpunt van, goh ja, maar ja, kunnen we het eigenlijk wel reguleren, vind ik gevaarlijk.
Ja, ik weet het niet. Reguleren, ja. En dan de vraag is, en daar moeten we voor oppassen, dat de overheid dan ook direct de taak niet naar zich toe eigent om bijvoorbeeld, als het gaat over die kindcontrole, misschien voel ik mij comfortabeler als een techbedrijf een manier uitvindt om dat te doen.
Ja.
En, want het gaat natuurlijk niet alleen over, ja, hoe gaan we het dan doen, maar ook wie gaat het controleren.
Ja,
en
ja.
Ik denk dat daar ook de discussie van de overheid, dus ja, die regels, ja, de overheid kan dat en moet dat uiteraard doen. En als er een initiatief moet genomen worden, moet die vanuit de overheid komen. Dat geloof moeten we hebben in de overheid. Maar de vraag is dan nadien, en hier vond ik eigenlijk dat er wordt nagedacht over, ja, misschien moeten we, en ik heb de indruk, Tim, dat dat in Australië wel een punt is, hè, dat men zegt, die techbedrijven, zij gaan dat tot zich nemen. En de overheid gaat zelfs niet zomaar toegang kunnen krijgen tot al die gegevens die daar worden bewerkt, omdat die identificatie.
Oké. Nee, maar dat zijn de belangrijke overwegingen dus. Policymakers, beleidsmakers, om het toch een beetje in een goed Nederlands te houden, doe er je ding mee. En misschien een hele concrete, dat is privé, dat is beter. Iets waar we toch denk ik, met onze achtergrond indachtig natuurlijk het allemaal over eens zijn. Het idee wat we de afgelopen jaren een beetje hadden, kinderen moeten daar gewoon toegang op hebben, dat hoort erbij. Daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens. Nee, daar hoort de grens aan te zitten. En die ligt zeker niet op 10 jaar of op 11 jaar, maar een stukje verder. Goed, hoe we dat dan gaan toepassen, nou ja, daarvoor hebben we dus beleidsmakers. We gaan even door naar Hongarije. We houden het in die zin nog een beetje in Europa. Tim, jij hebt het artikeltje meegenomen. Laat het maar aan de Hongaren over om hun portie onderdrukking even Europa binnen te loodsen.
Ja, hier geen thank God for GDPR moment, helaas. Misschien dat het er de komende jaren nog van gaat komen als dat uiteindelijk bij het Hof van Justitie van de Europese Unie zal komen, wat ik wel hoop en verwacht. Maar Hongarije heeft met een aanzienlijke meerderheid een stukje wetgeving er op snel tempo doorgejaagd, wat het mogelijk maakt om 1. bepaalde evenementen te verbieden. Evenementen die een aanleuning hebben met de LGBTQ+ perspectieven. En dat is hetgene wat het hier voor ons natuurlijk zeer relevant maakt en zorgwekkend, om vervolgens ook op dat soort evenementen, als die toch zouden plaatsvinden, om daar facial recognition op te gaan toepassen, om eigenlijk de mensen die dat organiseren en die daar aan deelnemen, om die te identificeren en daar vervolgens gerechtelijke stappen tegen te kunnen nemen. En dat is exact het verhaal wat wij in de podcast al redelijk vaak hebben aangehaald. Hè. Er is een politieke shift. En op een bepaald moment worden al die camera's die overal geïnstalleerd zijn en die overal hangen, gebruikt voor het opvolgen en eigenlijk vervolgen van bepaalde groeperingen en types mensen die op een bepaald moment niet meer gewild zijn in de samenleving. En die ergens in hun verleden wel getolereerd werden. Ik ga niet zeggen dat die in Hongarije geaccepteerd werden, maar laten we ze getolereerd noemen. En die bewegingsvrijheid wordt nu, dankzij dat hele cameranetwerk dat in Hongarije hangt, en dat eigenlijk ook in België hangt, om even dat parallel te maken, die bewegingsvrijheid wordt nu op een technologische manier heel hard ingeperkt. En het is heel typisch op slinkse wijze dat men dat eigenlijk heeft aangebracht. Men heeft dat in Hongarije heel emotioneel gebracht, het Pride-evenement en de LGBTQ+, betogingen die plaats zouden moeten vinden in Hongarije. Men heeft daar gezegd van ja, eigenlijk is dat een inbreuk op een stukje wetgeving die kinderen moet beschermen tegen ongewenste seksualiteit.
Denk aan de kinderen.
Denk aan de kinderen, zeer emotioneel om daar ook tegen te gaan op politiek niveau. Omdat er in Hongarije een wetgeving is die simpelweg zegt van je mag kinderen niet blootstellen aan homoseksuele daden of afbeeldingen of representaties van homoseksualiteit als die kinderen onder de 18 zijn.
Zoals we allemaal weten, als je het maar genoeg verstopt, dan verdwijnt het. Hè?
Ja, dat is de theorie. Ik heb die nog nooit in de praktijk zien werken, maar nee. Ze blijven er heel hard aan geloven. Clutching the pearls. Maar dat is dus wel het vaartuig dat gebruikt wordt om dat soort technologische surveillance erdoor te krijgen. En helaas, geen thank God for GDPR moment voorlopig, want dit is gewoon Europa. Hongarije is veruit het meest niet-Europese land van de Europese Unie. Het is nog wel een lidstaat. Mm. En dat is gewoon een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Is ook de reden dat wij vaak heel kritisch zijn tegenover het steeds uitgebreider wordend cameranetwerk in België bijvoorbeeld. Het is leuk dat die technologie nu gebruikt wordt voor ANPR, whatever. Als op een bepaald moment het politiek klimaat in België shift, het wordt ook alleen maar rechtser en rechtser, komt ook uit de rechtse hoek in Hongarije, dan heb je plotseling wel zeer veel munitie in handen en zeer veel mogelijkheden in handen om surveillance te gaan toepassen en bewegingsvrijheid te gaan beperken.
Zeg Tim, thank God AI Act, zou ik dan zeggen, want ik hoor u zeggen dat men die gezichten gaat herkennen, dus ik zie het al voor mij dat gebeurt. Iemand in een controlekamer ziet iemand voorbij lopen en iemand op het veld gaat dan die persoon arresteren of
ja.
Iets dergelijks. Thank God AI Act, zou ik
exact,
zeggen.
Exact, thank God for GDPR, thank God for AI Act. Ik bedoel, in Europa hebben we stokken genoeg om op dit onnozel voorstel mee te slaan. Alleen, ja, het zal even duren. Hè. De parallel die ik wil trekken is een arrest van het Hof van Justitie van, ik denk, een paar weken geleden zelfs nog, vanuit de Hongaarse hoek, waar op een gelijkaardige manier heel vreemd werd omgegaan met iemand die een gendertransitie had uitgevoerd en die op een bepaald moment, ik weet niet, zijn of haar, een aanpassing wou laten doen aan de identiteitskaart en het geslacht dat op die identiteitskaart staat. En dan had de Hongaarse autoriteit geëist dat die persoon bewees dat hij een gendertransitie en een chirurgisch ingreep had laten uitvoeren. En daar heeft het Hof van Justitie ook verklaard van onder geen beding kan dat gevraagd of geëist worden voor een recht op verbetering te laten uitvoeren. Je moet bewijs hebben dat de verbetering terecht is. Maar het verplichten van het delen van medische documentatie over gendertransitiechirurgie, dat gaat een stap te ver en dat is een te zware inbreuk op de privacy van betrokkenen. In Hongarije is men daar heel slecht mee bezig de laatste tijd.
Ja, ik las trouwens dat men probeerde om die AI-act wat te omzeilen, als ik het goed begrepen heb. Gaat men proberen om de discussie te laten gaan over is het een real-time of geen real-time monitoring. Dus gaan we de beelden recorden en nadien gebruiken om mensen te vervolgen wegens het schenden van de wetgeving of niet? Ik vond dat...
Ja, Het artikel in de GDPR, de AI Act, is de verboden praktijk, zoals die in de AI Act staat, is het real-time toepassen van biometrische identificatie. En ja, heel mooi natuurlijk, maar als je dan zoals hier in Hongarije dan zegt van, oh, maar dat is geen probleem, we nemen dat gewoon op. En dan een uur later, dan gaan we het gewoon allemaal verwerken en gaan we je dan van je bed lichten of opzoeken. Laten we, wat jij ook al zegt Tim, ik denk dat er los van wat er op die manier in de AI staat van dat live stukje, genoeg stokken zijn om mee te slaan. En het wordt in die zin een mooie test voor de Europese Unie met al zijn mooie idealen. Van ja, maar wat doen we als een van die lidstaten daar eigenlijk geen zin in heeft en hoe gaan we dat dan handhaven?
Ja, klopt. Absoluut, absoluut. En dan komt dat vaak tot bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, hè.
Maar het idee van in dit geval al die het man-vrouw zijn, dat is toch iets dat wereldwijd terug op de agenda staat, waar heel veel politici opnieuw beweren, ja, er zijn maar twee geslachten, het is man of vrouw. En ik moet zeggen, hier krijg ik echt wel een beetje bang van. In de zin van, die mensen die niet tot die categorieën behoren, die hebben jaren gevochten en in mijn ogen terecht om uiteraard dezelfde rechten te krijgen zoals iedereen. Ik denk zelfs niet dat we er vandaag al zijn. Mm-hmm. En dan zie je nu dus die tegenbeweging, maar waar ik bang van word, is niet die tegenbeweging op zich, maar de technologie die daarvoor gebruikt wordt om dat af te dwingen. En dat is vanuit de politiek gedachtegoed, waar zeker niet iedereen mee eens is.
Nee.
En dat technologie dat toch op die manier gaat afdwingen, dat een dwingend maatschappelijk karakter krijgt, dat is wel iets wat ik schrik van krijg.
De technologie en de historische data. Data die verzameld is 10 jaar geleden, 5 jaar geleden, in een tijdperk waarin dat dan op zich, waarin het er ook al stemmen waren die daar heel kritisch tegenover waren, maar waarop dat op zich nog geen probleem is en die mensen nog niet per se vervolgd werden. Het stokpaardje dat ik daar altijd aanhaal is de abortuswetgeving in de VS, waar op een bepaald moment locatiedata, mensen die een abortuskliniek hebben bezocht, plotseling is dat iets wat gebruikt wordt in rechtbanken, wat bij Meta wordt opgevraagd, zodat er mensen in chatberichten hebben gepraat over abortus, over het plegen van een abortus. Op dat moment wordt die informatie bijzonder gevoelig en zelfs potentieel, dat is eigenlijk illegaal om het daarover te hebben in bepaalde staten en om die actie uit te voeren, terwijl dat een paar jaar geleden nog niet was. En dat is gewoon heel gevaarlijk, dat je eigenlijk jarenlang informatie hebt zitten verzamelen waar niemand van denkt, dat is gevoelig, want het maakt allemaal niet uit. En plotseling keert het politieke klimaat en wordt die niet gevoelige informatie heel gevoelig en kan die misbruikt worden tegen die mensen die eigenlijk niets wetend die informatie vrij hebben gedeeld. En dat vind ik heel angstwekkend.
Ja, misschien om het af te sluiten, ik wil even inpikken, Tim, op iets wat je daar juist gezegd hebt. Hè. Dus het feit dat die camera's overal staan en nu dus voor andere dingen kunnen gebruikt worden. Het is trouwens niet alleen de overheid die zoekt naar manieren, bewust of onbewust, naar manieren om die camera's op een andere manier bijvoorbeeld te gaan gebruiken of technologie op een andere manier te gaan inzetten dan daar waarvoor zo'n oorspronkelijk bedoeld is. Hè. Wat dat we zien, bijvoorbeeld, dat is ook de reactie geweest van de Vlaamse Toezichtcommissie eind vorig jaar op het de installatie van al die camera's, dat is dat we zagen dat ook bedrijven met, dus bedrijven die technologie leveren, die zoeken natuurlijk ook naar innovatie. Hoe kan ik mijn camera die ik daar aan die gemeente verkocht heb, hoe kan ik die nog gaan inzetten? En hoe kan ik daar additional services op gaan aanbieden? Dat wordt ook niet gemodereerd, dat gesprek. Hè. Die komen uiteraard met goede ideeën, maar ook met wilde ideeën. Waarvan, nee, dat gaan we niet doen misschien, dat gaan we niet aanbieden. En dat is ook een punt. Het is niet alleen de overheid, maar ook de sector zelf die daarvoor moet opletten.
Ja, volledig mee akkoord.
Ja, en nu we dan toch het hebben over camera's en de gevaren, en dan gaan we al naar, we hebben net gehad over meer biometrie en de gevaren van technologie, maar het mogen duidelijk zijn dat de technologie zoals die nu is al potentieel gevaarlijk genoeg is. En om dat een beetje te illustreren, neem ik jullie mee naar Azië, naar China en Japan om precies te zijn. Maar misschien om te beginnen, Peter, eerst voor jou, ben jij bekend met de film The Truman Show?
Oei, Bart. Nee.
Tim, jij?
Ik moet Peter daarin volgen, helaas. Ik denk dat je twee cultuurbarbaren op de zetel hebt, want Ik ken hem wel, maar ik heb hem nog niet gezien.
Nou ja, gelukkig wist ik dat. Ben ik daarvan uitgegaan.
Ja, ja.
En, de film zelf, Truman Show. En ja, bij deze luisteraars, voor degenen die hem nog niet gezien hebben. Want soms, ouwe lul, als ik langzaam aan het worden ben, vergeet ik wel eens dat dingen die destijds iedereen zag, dat we ondertussen 20 jaar verder zijn. En dat ja. dat helemaal niet zo is. Een andere waar ik zo gewoon als zijstapje, misschien heb ik dat wel eens aangehaald in de podcast. Maar Pulp Fiction, voor mij een film die iedereen gezien moet hebben. En van mijn generatie ook iedereen die... Bijna iedereen die gezien heeft. Maar...
Daar moet ik Peter even in overtreffen, want die heb ik gezien. En dat is een uitstekende film.
Ja, ja.
Je overtreft mij dus. Ja.
Goed, dat gezegd zijnde. Truman Show, een film met Jim Carrey. En dat gaat over Jim Carrey die vanaf de geboorte in een artificiële wereld zit. Niet in een digitale context, maar die is in een stadje wat speciaal gebouwd is om hem te volgen. Met allemaal acteurs. Zijn ouders zijn acteurs, zijn beste vrienden zijn acteurs. Heel de show, die dus online te zien is, op tv te zien is, gaat over Truman die opgroeit. Dat is de show. De Truman Show is dus zijn leven, zie je voorbij komen. Super interessant film. Het is meer entertainment. Het is geen hele diepe film in de zin van men gaat heel diep verkennen wat voor effect dat heeft op iemands leven. Maar... waar dat destijds meer als een soort dystopische fantasie werd geportretteerd, zien we dus langzaamaan voorbeeldjes van de werkelijkheid. En ik heb er eentje van redelijk recent en eentje waar ik met dat wat te onderzoeken tegenaan liep, uit 1998, bijna ten tijde van die film. En ja, die kende ik echt niet. De eerste gaat over China en dit is recent. Een man die in het dorpje waar de beelden werden opgenomen bekend staat als Brother Min, Broeder Min. Is iemand die in zijn jeugd kennelijk bij het beschermen van een vriendje in een soort gevecht met een dier. Ik moet toegeven, dat weet ik eigenlijk niet zeker of er een dier bij betrokken was. Maar bij het beschermen van een vriendje heeft hij een ongeluk gehad. Hersenschade opgelopen, mentaal duidelijk beperkt. Ik heb een fotootje toegevoegd waarbij ik geen uitspraak wil doen over mooie of knappe of lelijke mensen. Maar ja, als je die foto ziet, je ziet meteen dat is wellicht iemand met bepaalde beperkingen. Dus daar gaat het verhaaltje over. Die woont in een dorpje in China. Op enig moment in 2022 had een van de inwoners van dat dorpje, die had een fotootje gemaakt van Brother Min, die dus ondanks zijn beperkingen, toen zijn ouders op een gegeven moment zijn gestorven, is hij alleen blijven wonen in het huisje waar hij met hen woonde. En hij zorgt op een bepaalde manier voor zichzelf. Een van de dingen die hij doet is dat hij bijvoorbeeld s'nachts gaat hij op zoek naar dingen om te eten. Iemand maakte een filmpje van hoe hij kool in de velden aan het zoeken was om mee te nemen en te eten. Dat deed hij op zo'n manier dat kennelijk grappig was. En dat filmpje vindt zijn weg naar het internet. En dat gaat een beetje viraal. En dus andere mensen in dat dorp, die beginnen, Broeder Min op dat moment toch al 50, 60 jaar, beginnen die te filmen. En dat wordt een beetje een trend. Filmpjes over het leven van Broeder Min. Het simpele leven, de dagelijkse dingen waar Broeder Min mee bezig is. In 2025 gaat men daar een stapje mee verder, want die dingen blijven wat viraler gaan. En men gaat zelfs, en het geeft je al een idee hoe beperkt Broeder Min in die zin is. Ze hebben ook camera's in zijn huis gezet. In de kamers van zijn huis. Waarin hij in de gaten gehouden wordt als hij zijn kippen aan het voederen is. Even aan het relaxen is of dingen gaat kopen. Dus in die zin kan hij nog dingen doen. Maar tegelijkertijd dat er camera's in zijn huis zitten is iets wat hem volledig ontgaat. Dat wordt dus uitgezonden. Op een gegeven moment zijn daar feeds van. Daar vraagt men ook geld voor. Je kunt dan donaties doen. Dat geld wat daarmee verdiend wordt, wordt dus gebruikt om hem kleine cadeautjes te geven. Zo laten ze mijn kind naar een nachtclub gaan. Een kleine wellness treatment geven ze met dat geld. Daar wordt op een gegeven moment zo viraal dat dat ook ter oren komt aan, of ter ogen komt aan overheid, de familie van Broeder Min, die kennelijk nog wel familie heeft. Dat wordt dus op een gegeven moment offline gehaald. Die familie heeft hem weer in huis genomen. Alleen daar al een heel interessant gegeven hoe zoiets ontstond. Nu, met dat ik aan het lezen ben, zie ik verwijzingen terugkomen naar een documentaire. En die dan weer gaat over iets wat een bepaalde Japanner in 1998 heeft meegemaakt. En ik ken het niet. Ik had er nooit van gehoord. Maar dat is dan weer zo'n rabbit hole waar je soms in verzeild raakt. Ik ben dat dan eventjes gaan lezen. Hij is vooral bekend met zijn beetje zijn nickname Nabushi. Wat in het Japans kennelijk betekent aubergine. Zijn gezicht heeft daar wat van weg. En wat overkwam Nabushi? Die wilde comedian worden. En die zocht naar manieren om bekend te worden bij het bredere publiek. En er was een maker van spelshows die op dat moment in Japan, 98, redelijk bekend was. Ik denk zonder dat je heel veel culturele affiniteit moet hebben, dat je wel weet dat er een beetje bekend is dat Japanners en tv-shows dat soms rare vormen kan aannemen. Dit is daar een voorbeeldje van. Wat is de tv-show waar Nabushi zichzelf voor laat voor de kar spannen? Hij wordt ergens heen gebracht in een appartementje, in een ruimte, waar hij continu gefilmd gaat worden, waar hij geen kleren krijgt, bijna niks om zich heen heeft en alleen maar zichzelf in stand kan houden door mee te doen aan wedstrijden in magazines. En daar te winnen. En als hij dan iets wint, hij moet destijds $8,000 verzamelen en dan wordt hij vrijgelaten uit het appartement. Dat duurt bijna een jaar. En in dat jaar wordt hij continu gefilmd. Heeft hij gewoon een kussen op zo'n manier bij de camera gelegd dat hij nog een beetje bescheidenheid mag behouden. Want hij loopt dus zonder kleren rond en wordt gefilmd. En dat gaat door en af en toe wint hij iets. Ja, je kunt je dit niet voorstellen, maar wat eet hij? Rijst, hondenvoer. Op een gegeven moment, na die 300 zoveel dagen, haalt hij, doordat hij een setje banden wint en nog een aantal andere dingen, want hij zit dus echt gewoon mee te doen aan magazinewedstrijden, verzamelt hij die $8,000 en zou hij dus gewonnen hebben. Daar wordt hem aangekondigd, want het enige contact wat hij met de buitenwereld heeft, even voor de duidelijkheid, is af en toe contact met de beheerder van de show. Mm-hmm. Voor de rest zit hij in een appartementje, doet hij mee aan magazinewedstrijden, krijgt hij rijst en hondenvoer en that's it. Dat is al behoorlijk out there. Nu goed, na een jaar krijg je dus bericht van ja, je hebt het gewonnen. We gaan jou blinddoeken en dan gaan we jou meenemen naar de volgende fase. En hij denkt dus eigenlijk van nou, ik ben vrij en blij, ik mag weer mijn ding gaan doen. Maar hij wordt meegenomen naar Zuid-Korea. En Zuid-Koreaanse barbecue is kennelijk zijn favoriete eten. Hij mag een dag daarop losgaan, mag naar een lunapark gaan, krijgt weer gewoon kleren uiteraard. En mag dus eventjes dat beleven, maar dan op het einde van die dag blinddoeken hem weer, zetten hem weer in het appartement. Weer moet hij zijn kleren uitdoen. Weer gaat dat verder. En hij gaat daar dus gewoon in mee. Hij moet weer zoveel winnen om weer vrijgelaten te worden. Want op een gegeven moment, wat hij niet weet, wat hem verteld is, van ja kijk, we zijn allemaal beelden aan het opnemen. De meeste daarvan gaan we niet gebruiken. We maken daar een beetje een showtje van. Maar eigenlijk wordt dit allemaal uitgezonden. Eigenlijk is hij al een beetje een beroemdheid. Hij is te zien op de Japanse tv. Dat is een show die goed bekeken wordt. Die maker van die shows heel populair. En die wil dus niet dat dit stopt. Dus Zuid-Koreaans appartement. Nieuwe opdrachten. Maar dit keer, kennelijk is hij er beter in geworden. Of de wedstrijden zijn makkelijker. Maar binnen een paar weken heeft hij zijn doel al bereikt. En dan verzinnen ze weer iets nieuws. En weer iets nieuws. En die blijft daaraan meedoen. Die komt niet in verzet. Uiteindelijk vinden ze het wel mooi geweest. Zeggen ze hem, oké, goed, volgende fase, we gaan je weer blinddoeken. En de bedoeling is om hem dus in een live studio audience, dus echt een echte studio met echt publiek, dan bekend te maken van kijk, je bent nu klaar. Maar hij heeft dat niet door. En ze hebben in die studio waar het publiek wel zit, hebben ze een kamertje gemaakt. En dus hij komt in dat kamertje binnen en al helemaal geautomatiseerd. Hij denkt, oké, nou daar zijn we weer. Hop, trekt zijn kleren uit en gaat dan weer klaarzitten voor de volgende fase. En dan vallen die muren weg en zit hij dus in een studio waar mensen live aan het meekijken zijn. De documentaire die erover gemaakt is, uit 2023, The Contestant. Ik heb hem niet bekeken, maar er is dus een documentaire over. Die maakt dat voor het eerst bekend. Ik had er dus nog nooit van gehoord, van dit fenomeen. Maar dat is dus echt een ding geweest, wat in 98 en daarna, anderhalf jaar, is doorgelopen. Wat die man dus heeft meegemaakt, afgesloten van de wereld. Samenvattend, dat is toch hallucinant, of niet?
Sorry Bart, maar die films van daarnet heb ik niet gezien, maar wat ik wel gezien heb is Big Brother. Dat is eigenlijk gewoon dat, hè?
Ja.
Maar dan in extended version, hè? De next level.
Ja.
En dan vraag ik me soms af, als ik naar die mensen kijk die in dat huis zitten in Big Brother, wie zei jij dat je daaraan meedoet? Waarom doe je dat? Dat is op zich heel gênant. Dus de vraag die ik mij direct stel bij dat verhaal is, wie is die persoon dat die zo hard daar wil in investeren om dat te doen? Maar misschien moeten daar al een keer, dat is zo het eerste trapje, hè Bart. Daar al een keer naar kijken en dan naar de documentaire.
Nou ja, kijk. Een van de contestant. Maar ik denk het verschil wel met Big Brother en Temptation Island en al die programma's, reality TV, waar je een hoop hopeloze zielen in mijn perspectief ergens dropt en dan de sociale omgang doet zijn ding wil en daar komt entertainment uit. Volgens mij is, en correct me if I'm wrong, dat is dan weer de generatie, geloof ik heb nooit Big Brother gezien. Ja, sorry jongens. maar volgens mij is het wel zo dat degenen die daar aan meedoen, die weten dat ze gefilmd worden, toch?
Ja, en die weten dat er uitgezonden wordt, die hebben ook contact met de buitenwereld.
En dat vind ik net hier bij de contestant, want ik heb volgens mij het eerste seizoen van de contestant gezien. Maar die ken dat, puur uit interesse, morbide interesse. Ik had zoiets van, ja, dat is wel echt heel, heel bizar. Was ook heel bizar, moet ik toegeven. En het is gewoon, in mijn ogen, zeer pervers dat die persoon van niks weet. Dat die eigenlijk, ik kan dat bijna niet anders zeggen, misbruikt wordt en gemanipuleerd wordt. Tuurlijk. Om mee te doen aan iets waar dat die eigenlijk met zijn volledig verstand niet beseft wat er gebeurt. Dingen moet doen die eigenlijk ook denigrerend zijn en op een manier als een menselijkheid afbreken in mijn ogen.
Ja.
Puur voor entertainment. Dat is een gigantisch... Voor mij is dat echt een horrorverhaal.
Dat kunnen wij ons hier gewoon niet voorstellen. Maar dat is, nee. dat is een cultureel verschil. Hè? Het feit dat je... Ik denk dat je als maker van een tv-programma... Stel dat Endemol dat had gedaan bij Big Brother. Je stopt mensen in een huis. Je gaat die filmen. Hebben ze dat niet verteld? Hebben ze ook niet verteld dat het live wordt uitgezonden? En heeft ze op geen enkele manier contact met de buitenwereld? Ja, dat blijft niet draaien. Hè? Die worden acuut stilgelegd. Politieinval. Draaien de bak in. Maar ja, dat was dan kennelijk 1998 Japan.
Ik vraag me af wat dat van die vent is gekomen. Want het is niet de documentaire, maar ik heb effectief fragmenten gezien van wat het er toen werd uitgezonden effectief. Ik heb nooit opgezocht of opgevolgd wat er daarna mee is gebeurd. En ik vraag mij vooral af, omdat we wel een paar voorbeelden hebben gezien van mensen die hebben meegedaan aan een Temptation Island of een Love Island of whatever, die formules waar ze een aantal mensen samenzetten, dan relaties breken en dan gaan die terug naar huis en moeten ze met de brokstukken eigenlijk achterblijven. Waar je ook ziet dat een aantal van die mensen achteraf ook zelfmoord plegen, omdat die shift niet meer aankunnen van wat er daar gebeurd is en dan teruggaan naar hun echt leven. En dit is in mijn ogen nog 10 keer zwaarder, psychologisch. Maar goed, het is geen psychologie-podcast, het is een privacy-podcast, maar het blijft wel... Pervers, in mijn ogen. Ik kan dat echt niet anders omschrijven. Ik vind het ongelooflijk dat het zich al heeft voor kunnen doen en dat het zo lang heeft geduurd. En vooral ook dat die vent daar zo lang heeft in meegedaan.
Nou ja, laat ik misschien om de luisteraars wat dat betreft niet al te veel de cliffhanger te geven, wel even meegeven dat hij dat dus getraumatiseerd overleefd heeft.
Ja.
Maar zo getraumatiseerd dat hij de eerste 6 maanden moeite had met kleren aandoen.
Ja.
Omdat hij het echt gewoon meteen warm kreeg, want hij had zo lang zonder kleren rondgelopen. Dat... Er hebben ook vaak de vraag is gesteld van ja, maar waarom ben je niet gaan suwen? Waarom heb je hier geen rechtszaak over aangespannen? En dat er dan ook dat culturele verschil duidelijk wordt. Dat hij zegt van ja, maar dat is geen ding bij ons. Ik heb het woord suwen heb ik geleerd. Hè, dat was dan in die interviews rond die documentaire ook. Dat heb ik pas geleerd toen ik op deze manier met de westerse cultuur in aanraking kwam. En ik koos ervoor om niet bezig te blijven bij het negatieve wat ik heb meegemaakt, maar daar het positieve uit te halen en awareness te creëren. Hij heeft een beetje een minimale carrière als motivational speaker. Voor de duidelijkheid, die bekendheid, de roem die hij hoopt te krijgen door mee te doen aan die show, heeft hij nooit gekregen. Hij werd weer eventjes relevant in de coronatijd, toen hij op basis van zijn ervaringen aandacht vroeg voor het belang van thuisblijven en niet de deur uitgaan. Ja, als er iemand is hierover mee kan praten, ironisch, dan is het Nabushi wel. Ja. En dus ja, ik bedoel, echt een. Ik heb de documentaire zelf nog niet gezien, want ik ben pas net...
Het is een aanrader, op een morbide manier, ook vanuit een privacy perspectief, is het een interessante manier om eens te kijken naar hoe het voelt, en dat is de reden dat ik het heb gedaan, hoe het voelt om als toeschouwer te kijken naar iemand die op die manier gesurfeerd
misschien
wordt.
Misschien moet onderscheid maken tussen de tv-show, waar ik goed begrijp waar jij wel eens van gezien hebt, en de documentaire die nu is gemaakt.
Ja.
Dat is The Contestant uit 2023, waarin ze dus wat kader omheen scheppen en hem ook interviewen naderhand. Ik heb hem op die manier niet meegenomen, maar privacy pointer, die documentaires bekijken, kunnen we zeker zeggen. Wijze lessen om hieruit te leren heb ik niet meteen, maar behalve weet dat soort dingen dus kennelijk bestaan, dat dingen zijn die wij, als we nog eens een thank God for GDPR momentje zoeken. Dit zijn dingen die bij ons niet mogelijk zouden zijn. En ja, gewoon als bij gebrek aan subtielere woorden, een serieuze what the fuck toen ik dat aan het lezen was. Heeft dit ooit bestaan? Is het een ding geweest? Dan een beetje door te gaan bij de cultuur die wij dan wat meer hebben, waarin je vervolgens activisten hebt, waar je vervolgens mensen hebt die daar tegenin kunnen gaan, die wel zich bewust zijn van het feit, ik moet me dat tegen beschermen. Tim, heb jij iets meegenomen van Tanya O'Carroll, die niet snel in Nambushi zijn situatie terecht zal komen dan?
Nee, absoluut niet, want die vond het al niet kunnen dat toen nog het Facebook, nu is het ondertussen Meta geworden, haar aan het tracken was en haar data gebruikte om persoonlijke advertenties naar haar af te vuren. Zij is niet de enige. Op verschillende manieren is het al in rechtszaken gekomen op verschillende lagen. Maar Tanya, die, voor zover dat ik heb kunnen lezen in achtergrondonderzoek, die heeft wel een precedent gezet nu. Want wat heeft hij eigenlijk voor elkaar gekregen? Die heeft in een settlement met Meta, een paar weken geleden, een akkoord bereikt waarin dat Meta nu aangeeft van, kijk beste Tanya, we begrijpen het, je right to object, je wilt eigenlijk je recht van bezwaar uitoefenen. We gaan uw data dus niet meer verwerken. En Tanya krijgt dus een soort do not track flag. En doorheen alle metasystemen mag er geen data individueel specifiek van Tanya nog verwerkt worden voor gepersonaliseerde advertenties. En dat is interessant, want dat is iets anders dan wat er in de voorbije jaren is gebeurd, waar het meer ging over de rechtsgrond die Meta gebruikt voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en de verwerking van persoonsgegevens die daarbij komt kijken. Hier gaat het over een individu die het bij Meta zo ver heeft gekregen dat Meta in een settlement zegt, we willen niet dat dit verder tot een rechtszaak komt, dus we gaan de commitment maken dat we voor jou, Tanya, specifiek een uitzondering gaan maken in onze systemen, waardoor jouw persoonsgegevens op geen enkele manier nog getracked worden, gebruikt worden in gepersonaliseerde advertising. Bij wijze van spreken, Tanya is nu vogelvrij verklaard in de hele Meta-ecosystemen. En dat is interessant, want dat creëert, het is in Brittannië trouwens, het is in het Verenigd Koninkrijk, dat creëert wel een precedent voor andere mensen om op een gelijkaardige manier ook dat soort, ik noem dat een privilege bijna, te gaan behalen. Om eigenlijk te zeggen van, kijk Meta, ik wil niet dat jij mijn data nog gebruikt, ik maak hier bezwaar tegen het gebruik van jouw legitiem belang, zoals ze dat dan nog altijd misbruiken eigenlijk, om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Nou, eigenlijk wel heel interessant dat op een individuele manier zo is gesetteld.
En er is triest dat het op die manier nodig was om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Maar goed, een mooi voorbeeld in de UK. Dus ja, ondertussen niet meer zomaar één op één toepasbaar bij ons.
Helaas.
Maar een interessante om eens te zien. En ja goed, iets wat misschien Noip of andere activisten inspireert om dan bij ons op dezelfde manier tegenin te gaan. Hè?
Ja, en ik vind vooral, ze heeft eigenlijk de problematiek met social media en tracken en moet dat nu losgekoppeld worden of vastgekoppeld worden aan elkaar? Ik vind net dat heeft zij heel mooi weergegeven in een quote die ik nog wil meegeven. Zij zegt op een bepaald moment in een interview ook, none of us signed up to be trapped into decades of surveillance advertising held hostage by the threat of losing the ability to connect with our loved ones online. Vind ik mooi samengevat.
Ja, mooie uitsmijter. En dat gezegd zijnde, dan gaan wij naar ons laatste hoofdstukje, waarin we nog heel eventjes kijken bij de autoriteitenactiviteiten. You will respect my authority! De eerste die ik heb meegenomen is een boete die in Noorwegen is uitgedeeld aan Telenor. Dat is zeg maar de Proximus, de Telenet van Noorwegen. €340.000 boete. Vooral voor ons privacy professionals, luisteraars, een interessante. In die zin wil ik er niet te diep op ingaan. Maar wat heel interessant is, en waar, ja, Peter, jij kent dat vanuit het DPI natuurlijk heel goed. Wij hebben allerlei sessies waarin we DPO's heel diep ingaan op dit soort dingen. Het heel interessant is om te zien dat de Noorse autoriteit heel erg focuste op die rol van de privacy professional, de DPO. En hoe die wel of niet mocht functioneren, hoe die rapporteerde. En dat gewoon niet goed was opgezet. En dat ze daarmee dus €340.000 boete krijgen.
Ja, ik denk dat dat voor DPO's altijd wel een opsteker is, omdat het een stuk erkenning geeft aan wat die mensen doen. Hè. Dus in die zin is dat zeker een positieve evolutie. Spijtig dat daarvoor een boete moet gegeven worden natuurlijk. Het is te zeggen, men had het beter gewoon onmiddellijk in orde gebracht. Maar ja, ik denk dat dat hopelijk inspiratie geeft. Want ja, soms, en ik zie vandaag, en ik weet niet, het is misschien iets dat ik er wat kan aan koppelen, dat je soms ziet dat het GDPR-stuk nu met artificiële intelligentie enzovoort, dus ook de rol van de DPO en de aandacht die dan specifiek de DPO heeft voor het GDPR-aspect, dat soms wat verwatert. Het is een gevoel dat nu en dan optreedt, maar ik heb het nu vandaag toch ook.
Ja, ik vind dat echt wel een terecht punt. Ik zie dat in het werkveld, en ik heb het zelf ook al meegemaakt, dat het hele Artificial Intelligence Act luik eigenlijk gratuit bij de DPO komt te liggen.
Ja.
Bovenop vaak DPO's die dan al onderbemand zijn en eigenlijk niet genoeg tijd hebben om op een adequate manier bezig te zijn met hun werkveld. Dat is echt een probleem. En dat is iets wat we inderdaad zeker niet mogen vergeten, dat een DPO een onafhankelijke functie is. En dat je tot maar een bepaalde mate bepaalde dingen op diezelfde persoon kunt gaan leggen. En dat is niet de bedoeling. En dat is iets waar we nu zeker met die AI-act, en terecht punt denk ik Peter, weer gaan tegenaan lopen. Dat we terug een soort hybride rol gaan krijgen bij bepaalde organisaties die op een bepaald moment dan terug losgetrokken gaan worden.
Ja, en interessant dat ik meen dat we weer een beetje focus zien bij autoriteiten op die rol van de DPO. Ik denk dat we daar de komende periode nog wat meer van gaan zien. En dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Iets waar trouwens de rol van de DPO ook in terugkwam. Ik kan niet anders dan zeggen, je neemt zo'n uitspraak al sneller mee als de GBA iets heeft over een erotische sauna waar ze problemen zien. Ik moet toegeven, de erotische sauna op zich, niet zo relevant. De context is natuurlijk leuk. Maar een paar dingen die ik interessant vond om toch kort even te benoemen, ook hier in de podcast, zonder dat we heel erg diep in de GDP-juridische interessegebieden gaan van deze zaak. Maar dit was een zaak. Natuurlijk was die sauna gevestigd in een pand. En dat pand had camera's gehangen waarmee ze ook de openbare weg in de gaten hielden. En dat was de oorzaak van de klacht. Iemand die daarnaast woonde, een buur, en zoals het heel vaak gaat met dit soort dingen, zeker als het om camera's gaat, een buur die waarschijnlijk al niet gediend was van de erotische sauna die naast hem of haar zat en die nu een mooie aanleiding zag om te gaan klagen. En we spreken, toen deze klacht werd ingediend in 2019, een tijd waarin de inspectiedienst van de GBA dan langskwam en meteen in het wilde weg ging rondschieten van wat zien we nog. En dus vraagt van ja maar beste erotische sauna, waar is jullie verwerkingsregister? Hebben jullie wel een DPO aangesteld? Je merkt, en daar ga ik hem bij houden, dat de GBA uiteindelijk wel besluit van oké, hier zijn problemen. Rond de camera zien we eigenlijk geen probleem. Die andere verplichting, ja daar hadden jullie de dingen wel op orde moeten brengen. We gaan geen boete opleggen. We gaan je gewoon meegeven, dit moet je in orde maken. Maar ja. En die zijn ook wel leuk om te zien dat zelfs de erotische sauna in het vizier van de GBA kan vallen.
Ja, en ik vind dat toch echt wel een duim is naar onze federale gegevensbeschermingsautoriteit. Ze kan, en door het feit dat we die teksten zo kunnen lezen, dat is al heel rijk, denk ik, om dingen uit te leren. Maar ze slaagt erin om zo'n onderwerp, zoals zo'n erotische sauna, aan het stukje rond gegevensbescherming te koppelen en in die zin ook aandacht te geven aan het onderwerp. Dus wat we juist gezegd hebben over de rol van de DPO en het is allemaal wat minder, vind ik dat onze autoriteit op haar manier erin slaagt om de aandacht terug bij de les te trekken door het thema hier in dit geval is het wel sappig natuurlijk.
Hè? Ja, en goed, de oorspronkelijke klacht van 2019, nu dus afgehandeld. En laten we daar toch nog eens benadrukken. De GBA, de Belgische autoriteit, gelet op de budget en de mankracht. Europa's actiefste autoriteit. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen petje af.
Inderdaad, hulde.
Wij gaan deze volgens mij zeer lijvige editie van de Das Privé podcast, de Melbourne Menace, afsluiten met onze privacy tips. Tim, wat heb jij meegenomen?
Wel, ik heb iets meegenomen. Eggheads Privacy Awareness. En Eggheads, ik probeer een beetje, ik zit een soort in een modus waarin ik probeer een positieve toepassingen van artificial intelligence en chatbots te vinden. Eggheads is een Zwitsers bedrijf en die maken AI-gebaseerde chatbots specifiek voor awareness. En geen sponsor, ik heb er op geen enkele manier een commerciële affiliatie mee, maar ik vind het gewoon een cool concept, want wat hebben die bijvoorbeeld gedaan? Die hebben een chatbot ontwikkeld, die je kunt deployen in Teams-omgevingen bijvoorbeeld, die dan een 20-tal keer per jaar een chatje gaat aangaan met je werknemers, om het over een thema GDPR te hebben en de verschillende componenten die daarbij horen, om op een meer organische manier in een tijdspanne van 1 à 2 minuten even een thema bespreekbaar te maken, een paar vragen te stellen, een paar antwoorden terug te verwachten en dan vervolgens weer een maand te wachten tot aan de volgende awareness sessie bijvoorbeeld. En dat is gewoon een leuke en in mijn ogen een innovatieve manier om een thema zoals GDPR, maar ze hebben ook een cybersecurity module, onder de man te brengen, om daar bewustzijn in te creëren in een organisatie, wat dat vaak toch wel een uitdaging is om de mensen samen te krijgen, om dat thema bespreekbaar te maken. Mogelijk kan het gebruik van artificial intelligence chatbots op die manier daar ook een bijdrage aan leveren.
Ja, ik denk dat het zeker iets is wat ik een keer ga bekijken. In mijn ervaring heb je wel meestal in bedrijven de twee nodig. Je hebt een beetje de awareness nodig die dat je klassikaal geïnstrueerd op een of andere manier geeft. Ja. En de combinatie maakt het net interessant, denk ik.
Al was het maar gewoon omdat die klassikale awareness, puur vanuit mijn ervaring, de DPO, die het dan vaak nog... Ik geef toch al mijn awareness sessies zelf. Die maakt de DPO gewoon veel toegankelijker. Dat zijn vaak sessies waarin halverwege de sessie, als je dat goed geeft, zie je al een aantal mensen die eigenlijk met vragen zitten, die zeggen van, ah tja, daar had ik nog niet over nagedacht, dat wil ik nu wel eens zien, of misschien moeten we nog eens een sessie inplannen. Altijd als ik een awareness sessie heb gedaan in organisaties waar ik DPO voor ben, de weken daarna zijn er toch altijd wel een aantal meetings meer ingepland, en dat alleen al is voor mij een enorme meerwaarde, die aanwezigheid van dat DPO fysiek even nog in de verf zetten.
Goed, Peter, jij deed als gast mee, dan verwachten we dat de gast ook een tip meeneemt.
Ja,
wat heb
dus,
jij meegenomen?
En Bart, ik heb een keuze moeten maken. Of ik kwam met jou mee team bezoeken en deze podcast maken. Of ik ging naar Nathalie Klaas, haar boekvoorstelling. Dat heet Gehackt, wat nu? En het leuke hier is, het is een beetje verder bouwend op iets wat Nathalie tijdens haar opleiding als CISO. Men moet op het einde van de opleiding een soort van werk maken en zij had het over cognitieve dissonantie. Voor mij een moeilijk woord. En ja, voilà. En waar het eigenlijk over gaat, is dat je soms als werknemer weet dat je iets niet mag doen, maar het toch doet. En zij gaat een beetje zoeken naar wat is daar onderliggend en hoe kan je dat, hoe kun je dan managen als bedrijfsleider? Dat is een beetje de insteek. Ik ben nu heel benieuwd zelf naar het boek, hè, want deze boekvoorstelling, daar ben ik niet geweest. Dus ik ga het zeker zelf ook lezen. Maar dat is een beetje de insteek, dus voilà.
Oké. Boek van Nathalie Klaas, Gehackt, wat nu? Ik sluit af met een redelijk recht toerecht aan tipje. We kennen de captchas, die dingetjes die je moet invullen. Herken de plaatjes waar een fiets op is, of herken de plaatjes waar een verkeerslicht op te zien is. Vaak door Google gemaakt, de captcha. Je hebt er nog een paar alternatieven voor. Ik heb Friendly Captcha meegenomen, wat een Europese privacyvriendelijke captcha is. Simpel, effectief, lijkt me een nuttige en korte bovenal om deze moloch van een episode mee af te sluiten. Maar ja, goed, hè, de Melbourne Menace moloch sluiten we hierbij af. Tim, Peter, heel erg bedankt voor jullie tijd. Luisteraars, jullie heel erg bedankt om te luisteren. En wij gaan onze Australische episode daar hiermee afsluiten. Tot volgende week.
Zoals altijd, beste luisteraars, met heel veel plezier. En tot volgende week. G'day, mate.